Zo, ook goedenavond. Op deze volgende avond over het moeilijke, maar ook wel hele mooie boek. Ezechiël, een van die profeten die ons in het woord van God zijn gegeven. We willen vanavond nadenken over het onderwerp het herstel van Israël. En zoals je gemerkt hebt, hebben we het aantal avonden uitgebreid naar 9, zodat we in ieder geval over dit onderwerp iets meer de tijd krijgen en er ook de volgende avond mee mogen vullen. We willen dat vooral doen in de hoofdstukken 36 en 37. Maar voordat we daarmee verder gaan, staat hij aan? Nu wel, juist. Kijken we nog even naar het plaatje waar we al vaker naar hebben gekeken onder de tijdlijn. De jaartallen zijn niet helemaal precies, maar het gaat meer om de verschillen in de jaren die liggen na de koningschappen van Josia, zijn zoon Joachim. En we zijn aangekomen in het koningschap van zijn kleinzoon Zedekia. De laatste in de koningen van Juda, voordat ook dit tweestammenrijk in ballingschap gaat. Ten tijde van Josia was ook de profeet Jeremia al aan het profeteren en die is ook altijd in Jeruzalem gebleven. Is per slotverrekening ook nog met de aantal mensen uit Juda naar Egypte gegaan, toen dat rijk is gevallen. Ezechiël is meegegaan aan het begin van het koningschap van Zedekia en zijn rijk, zijn profetieën in het boek beginnen ook te dateren 5 jaar nadat dat moment is geweest, de wegvoering van koning Joachim. En zo zijn wij in dat boek de vorige keer gekomen bij een heel belangrijk hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 24, waarin het oordeel over Jeruzalem is aangezegd. En dan bevinden wij ons daar in het negende jaar, dus negende jaar na de wegvoering van koning Joachim en het begin van Zedekia. In de tiende maand, in de tiende dag van die maand, waarvan vers 2 zei, juist op deze dag hoort Ezechiël in Babel, wordt Jeruzalem belegerd door Nebukadnezar. Hij hoort ook dat er in vers 26 gesproken wordt over iemand die naar hen toe gaat komen, een ontkomene die na de val naar hem toe gaat komen en dan zult u spreken. En dan zult u voor hen een wonderteken zijn. En u weet, Ezechiël mocht niet spreken. Hij heeft wel gesproken, alleen naar degene die bij hem kwamen in zijn huis. Maar een profeet wordt in het algemeen geacht erop uit te trekken om de boodschap te brengen. En dat was voor Ezechiël niet aan de orde. Hij moest in huis wachten tot er mensen voor hem kwamen zitten om naar hem te luisteren. Dat zal dus gaan veranderen als daar iemand uit Jeruzalem komt na de val van de stad. Dan zult u spreken. En dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dat alles, de val van Jeruzalem, vond volgens 2 Koningen 25 in vers 8 plaats in het 11e jaar van koning Zedekia, in de 5e maand, op de 7e dag, de tempel en de stad verbrand en ook Zedekia op de vlucht gearresteerd en een vreselijk lot getroffen. We kijken nu in hoofdstuk 33, weer een tijdje later, in het hoofdstuk waarin uiteindelijk die man gaat komen, waarover werd gesproken in hoofdstuk 24. Die komt aan in vers 21. Maar daar gaat nog iets aan vooraf. En dan is het merkwaardig dat wij ons dan nog steeds bevinden, volgens hoofdstuk 32 vers 17, in de 12e maand, op de 12e jaar, op de 12e maand, op de 15e dag. En dat is dus anderhalf jaar nadat de stad is verwoest. Dan lezen wij in hoofdstuk 33... een paar dingen waar ik nog even graag bij willen stilstaan. Namelijk het feit dat God spreekt in vers 2. Mensenkind, Spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen, wanneer ik een zwaard over een land breng en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan. En dan gaat God uitleggen dat zo iemand dan een boodschap moet brengen waar men naar moet luisteren of niet. Dat is namelijk de taak van een wachter. Een wachter moet op de uitkijk staan. Nou, God zegt, nou, stel nou dat er iemand is die door het volk daarvoor wordt aangesteld, dan heeft die man daar een functie. Vers 7. En u, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Dan merken we al gelijk weer een klein verschilletje tussen iemand die men zelf uitzoekt om als wachter te kunnen functioneren en Ezechiël, die hier opnieuw aangesproken wordt als mensenkind. Ik heb u aangesteld. En we weten hoe Ezechiël als persoon ons al een voorafschaduwing is van de echte zoon des mensen die later in het Nieuwe Testament gaat komen, die ook door de Heere God is aangesteld om namens hem te komen spreken. In tegenstelling tot al die anderen die ook een functie hadden, maar die waren door mensen aangesteld. En je denkt, ja, dit is toch wel een frappant verschilletje tussen de roeping van Ezechiël en al die anderen die als wachter zich gedragen. Of zelf, of door anderen daarvoor gekozen. Het lijkt ook wel een beetje een verschijnsel in de christenheid van vandaag. Waarin je ook voorgangers, predikanten hebt die door mensen zijn aangesteld, gekozen. En degene die daardoor de Heere voor geroepen zijn. Dat maakt wel wat uit. Maar de Heer zegt, zelfs van degene die door mensen zijn aangesteld, ga ik ervan uit. En ik neem ze ook serieus dat als zij een functie uitoefenen onder mijn volk, dat dat volk er ook naar moet luisteren. Of dat nou mensen zijn die ik heb aangesteld, ja of nee, dat doet er dan eventjes niet toe. Maar een gewaarschuwd mens zal daarnaar hebben te luisteren. En zeker als je dus iemand hebt zoals Ezechiël, die daarvoor door de Heer is aangesteld. Maar ook dat is niet echt een voor de hand liggende optie, dat de mensen die naar Ezechiël gaan luisteren ook ze zullen horen en naar handelen naar wat hij heeft te zeggen. Vers 10. Zeg tegen het huis van Israël, dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Met andere woorden, zij laten een heel fatalistisch geluid horen van, nou ja, dit overkomt ons nou eenmaal en wij moeten maar buigen onder wat ons overkomt. En dan zegt de Heere God in vers 11, zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Kijk, er is nog een voorbeeld wat me zo even te binnen schoten, wat ik er even bij heb geschreven over het feit dat ook de Heer Jezus sprak tot het volk, terwijl er eigenlijk weinig kans was dat zij zouden gaan luisteren. Terwijl er wel degelijk profeten waren geweest, zoals Jona, die nota bene naar Nineveh zijn gegaan met alleen maar een oordeelsaankondiging. En dat de koning van Nineveh ogenblikkelijk begreep, ook al wordt ons de bekering niet aangeboden, dan nog gaan wij ons klein maken voor de Heere God, de God van Israël, in de hoop dat hij van gedachten gaat veranderen. En ook al was Jona een evangelist van niks, want hij bracht de boodschap en hij ging op een heuvel zitten wachten totdat Nineveh ondersteboven zou worden gekeerd. De koning van Nineveh maakt zich klein en het hele volk, zelfs tot de dieren aan toe, bekleedde zich in as. Het is dus mogelijk dat een volk zich bekeert. Zelfs Asser, zelfs Nineveh. Maar, zegt de Heere God tegen Ezechiël, je mag tegen mijn volk zeggen, bekeer je. Want ik vind het niet fijn om het volk te zien sterven. Want het is mijn volk, het huis Israëls, ook al is op dit moment Jeruzalem verwoest en de tempel verwoest. En is er eigenlijk in het beloofde land nauwelijks met nog iemand die herinnert aan het volk wat ik mij heb uitverkozen. Ik heb daar geen zin in, geen vreugde in. Zij mogen zich alsnog bekeren. Het is ongelooflijk met wat voor een mededogen en genade God nog steeds naar dat volk toe gaat. Alsof God ook nog steeds in genade, zegt 2 Korinther 5, zijn hand uitsteekt naar een zondaar en zegt, kom, laat je met mij verzoenen. Maar ook hen onder het volk van God vandaag, onder de christenen, die heel lang eigen keuzes hebben gemaakt, eigen prioriteiten bovenaan hebben gesteld, dat God zegt, je bent mij uit het oog verloren, maar ik hunker ernaar dat je naar mij terugkeert. God is de God die hunkert naar een terugkeer van zijn volk. Hij hapert nu even, zie ik. Ik zie weinig respons. Oh, daar komt hij weer. We gaan even nu naar het vervolg van dit hoofdstuk in vers 21. Als daar inderdaad iemand is gekomen die ontkomt uit Jeruzalem, dan gaat de datum merkwaardigerwijs iets terug in de tijd, naar het 12e jaar, maar naar de 10e maand, op de 5e maand. En die komt de melding brengen, de stad is verslagen. Nou, dat wist Ezechiël al dus 3 jaar lang, dat dit zou gaan gebeuren. En nu hoort hij dit van de ontkomenen. Nou zegt vers 22... De hand van de Heere was 's avonds op mij geweest, voordat de ontkomene gekomen was. Hij had mijn mond geopend, voordat hij 's morgens bij mij was gekomen. Zo werd mijn mond geopend en was ik niet langer stom. Als de hand van de Heere op iemand of op een volk rust, dan betekent dat altijd een groots ingrijpen, of ten zegen of ten oordeel. Maar Ezechiël had duidelijk ervaren, er gaat nu iets gebeuren. Die man die komt er nu aan en ik mag weer spreken. Een beetje de ervaring die Zacharia maakte na 9 jaar zwijgen, toen hij niet geloofde dat de engel de boodschap bracht die hij, dat ze een kindje zouden krijgen. Maar toen het jongetje geboren was en hij mocht opschrijven, Johannes is zijn naam, kon hij in 1 keer weer spreken. En zo ging ook de tong van Ezechiël los, in die zin dat hij ook eruit mocht gaan om de boodschap te gaan brengen. En wat is dan die boodschap die hij mag gaan brengen? Vers 23, toen kwam het woord van de Heere tot mij, mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen, Abraham was alleen en kreeg het land in erfelijk bezit. Maar wij zijn met velen. Het land is ons als erfelijk bezit gegeven. Ezechiël mag er nu op uittrekken om allen die daar in Babel of Tel Abib aan de beek Kedar wonen, al die ballingen te gaan vertellen. Je gelooft het niet, maar de stad en het land zijn verwoest. De tempel is er niet meer. En nog zijn er in dat land nakomelingen van Abraham, onze volksgenoten, die zeggen, nou, Abraham kwam hier voor het eerst, hij was alleen, hij kreeg het in erfelijk bezit, en wij zijn nog met een aantal gebleven, dus het zal met ons wel niet zo'n vaart lopen. De Heere God zal ons wel laten bewaren wat hij ooit aan Abraham heeft beloofd. Alsof je wil zeggen, kun je het je voorstellen, als alles kapot is, dat er nog mensen zijn die terugdenken, ja, maar wat God ooit aan Abraham beloofd heeft, dat blijven wij claimen. Daarom, vers 25, zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, u eet vlees met uw bloed, met de bloed erin. Slaat uw ogen op naar uw stinkgoden en u vergiet bloed. Wilt u dan het land weer in bezit nemen? U steunt op uw zwaard, u doet een gruweldaad aan ieder verontreinigde vrouw van zijn naaste. Wilt u het in bezit nemen? Als dit soort dingen zich afspelen bij jullie, dan kun je claimen wat je wilt, maar dat land in bezit nemen, vraagt God al twee keer toe. Hoe haal je het in je hoofd? Dit kan nooit, wil God maar zeggen. En dat moet dus Ezechiël brengen aan al die volksgenoten die gevlucht zijn. Alsof die wil zeggen, dit zit ons allemaal een klein beetje in de genen. Dat wij toch altijd nog haken aan wat God ooit aan Abraham als eenling heeft beloofd. Met andere woorden, het zal zo'n vaart niet lopen. Het lijkt wel een beetje op wat wij als christenen om ons heen ook zien. Ongeacht de denominatie of kerkelijke richting waar we ons in bevinden, we hebben altijd iets om op terug te kijken op een heel mooi begin. Iets waar misschien enkelingen ooit door de Heere zijn geroepen en rijk zijn gezegend. En al die volgende geslachten die bouwen op dat wat toen begon verder. En natuurlijk kan de Heer nog heel lang zegenen en nog heel lang waarschuwen dat het vooral moet blijven zoals het toen begonnen was. Met alle vitaliteit en de werkingen van Gods geest die er toen mee gepaard gingen. Maar als dat zo langzamerhand is gaan wegebben en gaan verzanden in allerlei menselijke overblijfselen. En we zijn met elkaar terechtgekomen in een grote Babylonische spraakverwarring. Dat wij ons als christenen vaak niet eens meer met elkaar kunnen verstaan. We spreken allemaal hele verschillende talen, zo lijkt het wel. Dan zijn er nog altijd die denken, ja, maar wij zitten goed, want wij zijn ooit een keertje, generaties geleden, op een goed punt begonnen. En wat wij vasthouden, dat zal de Heer ons ook wel laten. Die hoogmoed zit ons in de genen. Niet alleen Israël, maar eigenlijk iedereen die ooit is door de Heer is gezegend, klampt zich daaraan vast. En de Heer zegt, ik kijk niet naar wat ik ooit gegeven heb, ik kijk naar hoe je nu bent. Ik wil nu je hart. En dat is de boodschap die Ezechiël moet gaan brengen. En daarvoor is zijn mond geopend, precies zoals de Heer Jezus onder zijn tijdgenoten in het volk Israël ook de boodschap bracht. God kijkt niet naar die mooie buitenkant. En degene die met die mooie buitenkant zo liepen te showen, die zei God, die zei de Heer Jezus rechtstreeks in het gezicht, jullie zijn witgepleisterde graven. Jullie kunnen wel teruggaan van, wij hebben Mozes en wij zijn nakomelingen van Abraham, maar jullie zijn witgepleisterde graven. Mooi aan de buitenkant, maar aan de binnenkant doods. Ezechiël, vers 22, sorry, vers 30, en wat u betreft, mensenkind, uw volksgenoten praten over u bij de muren en in de deuropeningen van hun huizen. De ene praat met de ander, ieder met zijn broeder, kom toch en hoor wat het woord van de Heere is dat van de Heere uitgaat. En ze komen naar u toe, stromen van volk en ze gaan voor u zitten als mijn volk. Zij horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar, want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Het is één grote ontgoocheling wat Ezechiël hier moet ondergaan als hij deze roeping heeft gekregen en keer op keer de boodschap moet brengen dat God laat weten in de voorgaande hoofdstuk of ze naar jou toe komen en voor je gaan zitten. Het is één show. Maar nu hij erop uit mag trekken en de mensen van zijn volk mag gaan aanspreken, zegt God opnieuw. Het is één grote poppenkast. Ze doen in jouw gezicht heel vriendelijk. Ze praten over je, maar ze handelen er niet naar. Precies zoals wij als christenen in grote getalen ook in elkaar zitten. Het gaat er niet om hoe we naar elkaar vriendelijk zijn, maar het gaat erom, zegt God, ik wil dat jij luistert en je handelt en het in je leven laat zien wat ik te vertellen heb. Vers 33, als bemoediging voor Ezechiël. Maar als het komt, en zie het komt, dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Weet je nog, dat was de roeping, of de, gelijk al de aankondiging in hoofdstuk 2, bij het begin van zijn roeping in vers 5, dat God zegt, Ezechiël, ik ga je roepen. Mensen, kind, luisteren wel naar mij en breng de boodschap over, maar ze gaan niet naar jou luisteren. Maar als je klaar bent met je dienst, dan zullen ze allemaal beseffen, na kortere of langere tijd, er is een profeet bij ons geweest. Als je dan naar de mensenzoon kijkt die later komt, dan vergaat hem dat exact zo. De profeet Zacharia wijst erop dat er later bij Israël een moment gaat komen wat Ezechiël hier hoort over zijn dienst. Namelijk, zegt Zacharia 12 vers 10, als straks in de toekomst God zijn werk met Israël gaat doen, zoals we dat straks in de hoofdstukken hierna gaan vinden, dan zegt Zacharia, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest van de genade en de gebeden. Ja, dan gaat God zijn werk doen. Dat moment is nog in de toekomst, want het is nog steeds niet gebeurd. Dan zegt Zacharia, zullen zij zien op mij die zij doorstoken hebben. En hij spreekt hier de woorden van de Heere, Heere. De Heere zegt tegen Zacharia, straks zullen zij zien op mij die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen als de klaag over een eens eerstgeborene. Het is wat hier staat. Ezechiël, als het komt, zie het komt. De Heer Jezus, toen hij naar deze aarde kwam en naar de zijnen kwam en deze boodschap die de Heer hem gaf ging brengen, wist dat hij tevoren zat, hij zou gaan verworpen worden. Maar hij kende ook de profetie van Zacharia. Petrus schrijft over deze profeten, ook Zacharia, ook Jesaja, allemaal, dat ze nagevorst hebben over wat voor een tijd en over wie de geest die in hem was toch gesproken heeft. En ik denk dat Zacharia ook zo iemand is die zegt, ja, over wie heb ik het eigenlijk? En dat, zegt Petrus, aan hen geopenbaard werd dat zij niet voor zichzelf, maar voor ons of voor u de dingen hebben bediend. En wij die nu terugkijken, wij kijken met stijgende verbazing naar het optreden van de Heer Jezus, waarvan Ezechiël nog maar een zwak afspiegeling is. Wat heeft de Heer Jezus van meet af aan laten weten waarvoor hij kwam, en altijd de woorden gesproken die de Heere hem te spreken gaf. En dat hij van tevoren wist, zij zullen niet naar mij luisteren. Misschien zullen zij die vriendelijk zijn in mijn gezicht, maar ze handelen er niet naar. En uiteindelijk werd hij buiten de poort van Jeruzalem gekruisigd. Hij wist, dit volk wat mij nu gaat verjagen en verwerpen, zal straks tot de erkenning gaan komen. Er was ooit een profeet bij ons. En als hij gaat komen, dan zullen hun de schellen van de ogen vallen. En ze zullen hem herkennen en ze zullen erkennen. Hij was al een keer bij ons. En wat zal er dan een diepe rouw gaan door het hele volk. En dat is het volk waarvan de Heere zegt, ja, dat is mijn volk. al die tijd heeft God geroepen, bekeert u, want ik wil je niet dat je zult sterven, maar dat je zult leven. En dat zal gebeuren als de Messias terugkomt. We gaan naar hoofdstuk 34, een hoofdstuk wat gaat over herders en een kudde. Ja, er zijn heel veel herders geweest die de kudde hebben gewijd. Tenminste, dat was de bedoeling. Zo zegt vers 2 het woord van de Heere: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Dit is het etiket wat God plakt op alle leiders van Israël tot dit moment toe. En dan zijn er in het volk Israël heel wat leiders geweest die God had aangesteld als herders. U weet hoe God een buitengewone voorliefde heeft voor herders. Dat begint al bij Abel. En dat gaat dan door tot Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David. Allemaal herders die God gegeven heeft om te laten zien. En zo wil ik dat er herders zullen gaan komen van dat kaliber om mijn volk te gaan weiden en te leiden. En hoe ze er ook mogen zijn geweest en wie er allemaal zijn geweest die zich hebben opgeworpen als leider. Ze hebben er niets van terechtgebracht. God zegt hier tegen Ezechiël, laat ze maar horen. Ga het maar eerlijk vertellen. Ik bestempel hun werk als het wijden van zichzelf. U eet het beste op in vers 3 en u kleedt met de wol. U slacht het gemeste, maar de schapen wijdt u niet. Kortom, een hele lange lijst met allemaal kwalificaties die de Heer niet zijn ontgaan. Waarmee de herders zichzelf hebben gewijd en de schapen aan hun lot hebben overgelaten. Het gevolg is, vers 6, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op alle hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid en niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom herders, en dan komt daar Gods kwalificatie. En opnieuw denk je, het lijkt precies de situatie die je nu wereldwijd onder de christenen ook aantreft. Wat een gedool en gezoek van schapen over alle heuvels en bergen. En er lijkt niemand als herder op te treden of op te staan om te gaan kijken hoe het met de kudde is, hoe het met de schapen is. Terwijl de Heer Jezus dat zo voorgedaan heeft, dat als er ook maar één schaap is afgedwaald en de 99 zijn terechtgekomen in de kudde, dan gaat die ene herder achter dat ene afgedwaalde net zo lang zoeken tot hij het gevonden heeft en op zijn schouders gelegd, komt hij bij zijn vrienden en zegt, ik heb het verlorene gevonden. Ja, dat was de goede herder. Maar waar zijn ze? De herders van dat kaliber. Maar de Heer laat het er niet bij zitten. Vers 11. Zo zegt de Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze gaan zoeken. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Nou, Israël is verspreid. En je kunt in de voorgaande hoofdstukken merken dat dat door een deel door eigen schuld is gebeurd. Maar hier stipt Heer God zelf een andere oorzaak aan, namelijk dat er niemand was kennelijk die ze kon wijden om te voorkomen dat ze eens een keertje weggingen bij die afgoderij en bij al die dingen waar ze zich aan te buiten gingen, om terug te keren naar de ene ware God, namelijk die God die al die jaren met zijn armen wijd uitgebreid stond te wachten op zijn kudde. En als ze dan allemaal zijn verspreid en overal terechtgekomen zijn, dan zegt God hier tegen Ezechiël, je gaat ze maar vertellen dat ik ze nu zelf ga zoeken. Als er niemand is die het doet, dan ga ik het doen. En zo komen we dan bij de belofte die de Heere God gaat geven. In vers 22 begin ik even te lezen. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. En ik zal oordelen als een klein vee en klein vee. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David. Ja, daar kijkt God al vooruit naar een herder die er gaat komen. En Ezechiël mag die boodschap uitdragen. Er komt een herder aan. Van het kaliber David. Je zou kunnen zeggen de ware David. Zoals we met het Nieuwe Testament tegenkomen. Niet alleen als de zoon des mensen, maar ook als de zoon van David. En de ware mensen, kreupel, blind, die hem ook zo hadden herkend. Zoon van David, erbarm u zich over ons. Kent u niet die prachtige kreten van die enkelingen aan de kant van de weg? Ja, die werden ook nog een keertje tot rustig gemaand om niet te gaan praten. Maar ze bleven aan de gang, want dat waren die enkelingen die de stem van de goede herder hadden horen klinken. En wisten, als er één is die mij genezing kan geven, is het wel de ware zoon van David. En hier hoort Ezechiël, hij gaat er komen. De ware knecht, mijn knecht David. En u weet nog hoe David door de Heere God werd genoemd naar Samuel toe. Als de man naar mijn hart. In tegenstelling tot Saul. Ja, die had ook dieren te verzorgen, maar die was ze kwijt. Die moest zijn ezel in de lopen zoeken. Zo komen we Saul tegen. Maar David, de man naar Gods hart, komen we tegen als iemand die nooit in een schaap was kwijtgeraakt. Integendeel, als er een beer of een leeuw in de buurt kwamen, dan was David degene die daar met een steen wel een einde aan maakte. En dan liep hij niet op de pochen. Maar toen koning Saul dacht, nou die Goliath, die moet je wel aangepakt, David, in een legeruniform. Ik zal je mijn uniform even geven. Nou, dat paste natuurlijk helemaal niet, want een herder gaat niet in een soldatenuniform zijn vijand tegemoet. Hij vraagt aan koning Saul, laat mij maar gewoon met mijn eigen wapens gaan. Want ik heb de leeuw gedood, ik heb de beer gedood en deze Filistijn die gaat er ook aan. En zo heeft David, de man naar Gods hart, ook de vijand verslagen. En zo een komt er ook weer, zegt de Heere God hier. Hij zal ze weiden. Hij zal een herder voor ze zijn. Vers 24. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. En dan denk je, o Heere God, wat moet dat voor u geweest zijn, toen u die David hebt gezonden en u vanuit de hemel een paar keer hebt laten horen, bij zijn doop en op de berg van de verheerlijking, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dat die geliefde zoon uiteindelijk toch aan een kruis is genageld en is verworpen door zijn volk. Maar dat wat God hier doet en hier zegt tegen Ezechiël, inderdaad toch nog een keer in vervulling gaat komen. Wat moet dat voor God zijn die al die eeuwen wacht op het moment dat zijn zoon straks gaat verschijnen en ziet dat hij dan wel door zijn volk wordt aangenomen en kan zeggen, als hij aangenomen wordt, de ware David, is hij een vorst in hun midden. Ja, dat gaat geweldige dingen geven, want dan kan God zeggen, dan ben ik hun tot een God. En David is voor hun een vorst. Dat is het ideaal wat God al die eeuwen door voor ogen heeft gehad. En dat gaat gebeuren. Vers 29, nog weer zo'n bijzondere opmerking. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. En dan zullen ze niet langer worden weggenomen door honger in het land. En de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben. Met ze ben, en dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Fantastische vergezichten. Ook op het punt dat God gaat zeggen, ik ga dan in dat Messiaanse toekomstige rijk zorgen voor een plant. En als die plant groeit, is er nooit meer honger. En God zegt eigenlijk al, jullie kennen je begrenzingen. Jullie zijn mensen. Misschien snap je niet hoe het allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben God en geen mens. En dit wat ik zeg gaat ook in vervulling. Straks in het Messiaanse Rijk had Jesaja al geprofeteerd in hoofdstuk 61 vers 3. Zij worden eiken van de gerechtigheid genoemd. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Had Jesaja al 100 jaar hiervoor uitgesproken. Dat zijn van die juweeltjes. Dat je denkt, Heere God, hoe krijgt u het voor elkaar om van dit volk, waarvan we de schets gekregen hebben in dit boek, overwonnen door alle mogelijke vijanden om hen heen. De invloeden van al die vijanden vrolijk opgenomen. En ook daarnaar is gaan leven. Dat u van zo'n hardnekkig volk, en wat nog steeds niet kan luisteren, uiteindelijk een verzameling gaat maken van eikenbomen der gerechtigheid. Nou, u weet hoe een eikenboom ook in de Bijbel bekend staat om hun majestueuze uitstraling. En de uitstraling die God zegt hier van al die bomen die samen dat volk Israël vormen is gerechtigheid. Als de vorst David straks zal regeren over zijn volk, zittend op de troon van David, dan is dit het kenmerk van zijn volk. Gerechtigheid. Nee, we kijken niet nu naar Israël. We kijken ook niet naar de geschiedenis van Israël. Het is alsof God hier zegt, en kijk nu maar eens vooruit. Ik ben God en jullie zijn mensen, maar ik kom ook met dit volk tot mijn eer en tot mijn doel. En weer kijken wij nu eventjes naar onszelf als gemeente van God. En weer kijken we naar onszelf als mensen die als twee druppels water lijken op dit volk Israël. En we vragen ons af, Heere God, hoe krijgt u het voor elkaar? Als wij in Openbaringen 21 gaan lezen, dat Johannes wordt opgeroepen om omhoog te kijken en de bruid, de vrouw van het lam te zien, en dat hij daar een stad uit de hemel ziet neerdalen bij God vandaan en de heerlijkheid van God heeft. Dat wij als gemeente zo gaan functioneren als de Heer Jezus komt aan zijn zijde, dan zeggen wij ook, Heer, wij zouden niet weten hoe u dat voor elkaar moet gaan krijgen. Dan zegt God opnieuw hier bij monden van Ezechiël, laat dat maar aan mij over. Ik ben God en jullie zijn mensen. Wat ik beloofd heb en wat ik in mijn woord heb laten optekenen, zwart op wit, daar leg je je hand op en daar kijk je naar uit en daardoor vat je moed. En zo heeft ook Ezechiël moed gevat om aan de hand van deze bemoedigingen door te gaan met het spreken van de woorden die hij had te vertellen. Om zijn volk ook daarmee aan te sporen. Niet te letten op wat men zo al in de buurt van Jeruzalem bij de puinhopen nog steeds dacht te mogen claimen aan beloften ooit in Abraham gegeven, alsof er bepaalde rechten aan zouden kunnen worden ontleend. Nee, geen rechten, alleen maar genade. En dan komen we nog eventjes in hoofdstuk 35, misschien merkwaardigerwijze, terecht bij een vijand, namelijk Edom. Het gebergte Seer. Mensenkind, richt uw blik op het Seergebergte en profeteer er tegen en zeg er tegen, zo zegt de Heere, ik zal u, Seergebergte, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en van u een verlaten woesternij maken. Vers 5, omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door geweld van het zwaard. Het gebergte Seer ligt in Edom. En deze Edomieten zeggen in vers 10, omdat u zegt, die beide volkeren en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit nemen, al zou de Heere daar zijn. Daarom, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik zal handelen overeenkomstig uw toren en overeenkomstig uw afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Seir is Edom. En Edom is Esau. De tweelingbroer van Jacob. Die wonen op een gebergte. En dat gebergte was hun zelf gegeven door God in Deuteronomium 2 vers 5. Toen God aan Israël uitdrukkelijk de verplichting gaf om hen dat land niet af te nemen. Want, zegt hij daar, ik heb het Seir gebergte aan Esau in bezit gegeven. Dus blijven jullie daar vanaf. Dit is Esau's erfelijk bezit. Maar Seir of Edom of Esau zegt in vers 10, die beide volkeren en landen zullen mij toebehoren. En God heeft die aanspraken gehoord. En hij weet dat als Israël op dit moment uit hun land is weggehaald, Jeruzalem kapot gemaakt is, de tempel niet meer bestaat, dat Edom, wat daar aan de zuidoostkant ligt, denkt, nou, dan pikken wij dat mooi in. Dan hebben wij allebei de landen tot onze beschikking. En God zegt, dat gaat niet gebeuren. Ik ga namelijk ingrijpen. Zo zegt de Heere, Heere in vers 14, tot blijdschap van heel de aarde zal ik u tot een woesternij maken. Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal ik bij u doen. U, Seirgebergte, en heel Edom, zult geheel en al een woesternij worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Je vraagt je af, waarom zou de hele aarde blij moeten zijn over het feit dat Esau of Edom tot een woestenij wordt gemaakt. Dus we zijn al heel wat volkeren voorbijgekomen waar dit niet zo uitdrukkelijk bij staat. Het lijkt alsof de Heere God van Esau een hele bijzondere plaats maakt en dat is eigenlijk ook zo. En dat gaat terug tot het moment voor hun geboorte. De geboorte van Esau en van Jacob. U weet hoe Isaac en Rebecca enige tijd geen kinderen konden krijgen en daarvoor zijn gaan bidden. En ineens, zie daar, Rebecca was zwanger. Alleen anders dan ze gedacht had. Ze voelde wat. Iets van oorlog, van ruzie, van gedoe. En zij ging daarvoor bij de Heere vragen, Heere, wat is dit? Wat gebeurt er met mij? Het antwoord van de Heere was, er zijn twee volkeren in jouw schoot. En die hebben het altijd op elkaar begrepen. Niet alleen als jij ze nog bij je draagt, maar ook als zij geboren zijn en er komen uit deze twee jongens twee volkeren, die blijven altijd op elkaar stoten. Maar de oudste zal de jongste dienen. En zo worden die jongens geboren. En zo staat er in vers 26, als Esau geboren is, daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom noemde hen men Jacob. De naam is ontleend aan het feit dat hij de hiel van Esau vasthield. En hielvasthouder kan betekenen bedrieger. Dat is een van de twee mogelijkheden. Nou, Esau die kiest die mogelijkheid uit, want hij zegt later, ja, hij heeft me al twee keer bedrogen. Eén keer het eerst geboorterecht ontfutseld en met een schotel linzenmoes. En nu nog een keer met die grote zegen. Hij heeft me al twee keer bedrogen en hij terecht Jacob. Maar ja, dat is de uitleg van Esau. Voor de rest is er niemand in de Bijbel die die uitleg aan Jacob toekent. Tot sommige leed van degene die tot op de dag van vandaag Jacob heette. En altijd met het idee rondlopen, oh, dat betekent bedrieger. Ho, ho, dat betekent nog wat anders. Het is namelijk een tweede betekenis. Het is ook de opvolger. Je zou kunnen vertalen, iemand die in de voetsporen van de ander treedt. En dat is precies wat Jacob doet met Esau. En wat de volkeren doen die uit die twee zijn voortgekomen. Het rijk van Jacob volgt namelijk het rijk van Esau op in de toekomst. Esau is niet toevallig de laatste van de hele serie volkeren die wij voor de aandacht krijgen voordat Jacob met zijn nakomelingen aan bod komen om de zegen in het Messiaanse Rijk in bezit te gaan krijgen. Eerst moet Esau of Edom aan de kant worden geschoven. Edom, een bijzonder hooghartig volk. Daar komt een einde aan. Maar het blijven tweelingen. Want Jacob houdt de hiel van zijn broer vast. En dat betekent niet alleen dat hij zijn rijk opvolgt, maar het betekent ook dat het rijk van Jacob zegen zal gaan betekenen voor het rijk van Esau. En dat is nou precies wat ook hier denk ik de bedoeling is van de profetieën van Ezechiël. Dat Esau er nog even tussendoor komt met zijn gedrag. Nog even laat God zien dat de tweelingbroer van Jacob, die zo nauw met elkaar verbonden zijn en het eigenlijk altijd al van voor de geboorte op elkaar hebben gemunt, elkaars bezit wilden afnemen, tenminste Esau dat van Jacob, want Jacob had een grote zegen, maar Esau was jaloers, dat God zegt, maar het blijven tweelingen. En het feit dat Jacob de hiel van Esau vastpakt, betekent dat hij ook in de toekomst Edom nooit zal loslaten. Precies zoals God dat ooit aan Abraham had beloofd, toen Abraham hoorde, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, ook Esau. Dat is de blijdschap die over de hele aarde gaat komen als Esau aan de kant geschoven wordt en Jacob naar voren gaat komen als dat volk, de nakomelingen van Abraham, waardoor God allen gaat zegenen. Ook Esau, maar naast Esau ook alle andere volkeren. Maar daarvoor moest wel eerst Esau aan de kant worden geschoven. Esau, wat woonde op het gebergte. En een berg spreekt altijd van een verheven plaats. Want ook als Esau uit de hand van Isaac een zegen krijgt, dan is dat toch een zegen van de Heere God. Ook al is er maar een kleine zegen in de ogen van Esau, nee, maar het is een zegen die Isaac hem heeft gegeven en waar hij God dankbaar voor hoort te zijn. Dat gaat allemaal gebeuren straks in het Messiaanse Rijk. En daar zijn wij nu zo'n beetje aan toegekomen. Aan die ommekeer die God gaat geven, niet alleen bij de omringende volkeren, maar nu bij zijn eigen volk Israël. En dan komen we in hoofdstuk 36 van het gebergte in Seir. Een plaats waarvan God zegt, ik heb dat volk op mijn hoogte willen brengen om het te zegenen. Ook al is het klein in vergelijking met Israël. Komen we nu op de bergen van Israël terecht. Want zo begint hoofdstuk 36. En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël en zeg, bergen van Israël, hoor het woord van de Heere. Alsof Israël alleen maar bestaat uit hoogtepunten. Ja, in de ogen van God wel, ja. Dat is wat God met zijn volk voor heeft, om hen te brengen in een land wat in Genesis 10 al heel nauwkeurig met grenzen is afgebakend onder de volkeren die daar worden beschreven. Is dit het enige gebied waarvan God zegt, en dat zijn de Kanaanieten, die gaan straks plaatsmaken voor mijn volk binnen die grenzen. En daar liggen mijn hoogten en daar ga ik ze zegenen. Die bergen, die worden hier aangesproken. Vers 2. Zo zegt de Heere, Heere. Omdat de vijanden over u gezegd heeft, haha, zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden. Ja, kennelijk hebben de vijanden, toen Israël werd verdreven uit zijn land en stad en tempel waren verwoest, gedacht en gezegd, hardop of in stilte, haha, moet je eens kijken, dat volk van God, het is helemaal weggegaan. Al die hoogten, het is allemaal verwoest. Profeteer daarom, God hoort die taal en die gaat erop reageren. Vers 3, profeteer daarom en zeg, zo zegt de Heere, Heere, daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolkeren, u over de tong ging en er een kwaad gerucht bij u ging, luister. Daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere, Heere. En zo gaat de Heere, Heere hier een zegen uitspreken naar de bergen van Israël, die in hun eer worden hersteld. De bergen van Israël, dat waren eigenlijk al de bronnen van zegen. Denk bijvoorbeeld aan wat Jacob zegt in zijn zegeningen naar zijn zonen, maar ook wat Mozes zegt als hij de stammen van Israël zegent in Deuteronomium 33. Dan zegt hij over de stam van Jozef, u weet, de eerstgeborene onder zijn broeders, mogen de Heere Jozef zegenen met het voornaamste van de aloude bergen en met het beste van de eeuwige heuvels. Kijk, zo kijkt God aan tegen dat volk en tegen het land waar hij hen gaat brengen. Het zijn de aloude bergen. Alsof je vandaag de Heere God hoort spreken in de brief aan Efeze over alle zegeningen die al zijn gegeven aan ons van voor de grondlegging van de wereld. En wat doen we ermee? Wie is daar nog mee bezig? Wij lijken op dat volk Israël wat van die bergen helemaal is weggeraakt door eigen schuld. Maar waarvan God zegt, ja, maar ik ga ervoor zorgen dat die zegeningen wel degelijk weer ter beschikking komen. En ik ga de aloude bergen weer in tot leven roepen. Ook al zijn ze verkwanseld in de omringende volkeren. Laten we nooit wanhopen. Hoe groot de Babylonische spraakverwarring ook mogen zijn onder ons vandaag als christenen. En dat we van elkaar en misschien van onszelf moeten zeggen, nou, wij zijn toch maar een stelletje armoedzaaiers geestelijk gezien. Wat is er nog overgebleven van onze geestelijke rijkdommen? Waar delen we daar nog over met elkaar als we elkaar ontmoeten? Of in onze samenkomsten? Het is allemaal erg magertjes. God zegt, ik wil dat je bij mij terugkomt. En als je op grond van genade bij mij terugkomt, dan ga ik weer die aloude bergen aanspreken. En ze gaan weer functioneren en ze aan de handen van de vijanden ontfutselen. En ze aan jullie ter beschikking geven. Hij zal het doen, zegt hij in vers 6. Zo zegt de Heer in het midden. Zie, In mijn naijver, in mijn grimmigheid heb ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolkeren hebt gedragen. Israël kon er niks aan doen. Ook al zouden ze willen, dit lag buiten hun bereik. Maar de Heere God is daartoe in staat en hij gaat het ook doen. Al was het alleen maar omdat hij daar zelf intens naar verlangde om zijn volk te zegenen. Vers 8. U bergen van Israël, u zult weer takken voortbrengen en uw vruchten voor mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, ik kom naar u toe en ik zal mij tot u wenden en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik kom naar die bergen toe, zodat God persoonlijk ervoor zal zorgen dat die weer gaan vrucht dragen. Weet u nog wat de Heer zegt in Johannes 15, als hij het heeft over de ware wijnstok? Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Met de bedoeling dat er aan die wijnstok vandaag, wij onlosmakelijk verbonden met de Heer Jezus, aan elk van ons als die ranken vruchten gaan komen. En Ezechiël laat weten, het ligt nooit aan die landman als daar geen vruchten aankomen, zoals het ook nooit aan God ligt als er aan Israël geen vruchten te zien zijn. Want God zegt hier, ik kom naar u toe, ik kijk naar u uit en u wordt hersteld. Ik zal de mensen op u talrijk maken. Ook in vers 12, ik zal mensen over u doen lopen, namelijk mijn volk Israël, zij zullen u in bezit nemen en u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn. En die volken om hen heen, die hebben het nakijken, die bergen die gaan uit hun handen helemaal terug naar het volk Israël, want het is hun erfelijk bezit en de Heer die gaat daarvoor zorgen. Wat een heerlijk vooruitzicht als je nu naar Israël kijkt. En zeker ook vanaf deze tijd, oké, het mocht na 70 jaar weer terugkomen. En als de Heer Jezus op aarde komt, dan komt hij nog weer even bij zijn volk Israël. Maar het is nog lang niet dit wat Ezechiël laat weten. Nog lang niet is God in zijn naijver teruggekeerd om aan zijn eigen volk die al oude bergen van zegen te gaan geven. Dit gaat nog gebeuren. Vers hoofdstuk 36, dan begint daar ook aan de binnenkant van Israël. Want niet alleen maar dat God het opneemt om hen de bergen weer in bezit terug te brengen. Maar dat er ook bij de volk het nodige moet gaan veranderen vanaf vers 16. Namelijk een nieuw hart en een nieuwe geest. Hij zegt in vers 21. Ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolkeren waarheen zij waren gegaan. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u hebt ontheiligd. En zo gaat God beschrijven hoe hij in dat volk aan het werk gaat. Ik maak een sprongje naar vers 26. Ja, je zou bij vers 25 kunnen beginnen. Ik zal rein water op u sprinkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal uw hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Dat is een werk wat alleen maar God kan doen. Het volk mag inderdaad zich laten reinigen. En als het dan rein is gemaakt door dat reinigingswater, dan zegt God, dan ga ik ook van de binnenkant een werk doen door jullie steenhart te vervangen door een vlezenhart. En zo komt hij dan ook in vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Als de geest in dat volk gaat komen, dan komt er een hele andere houding. Dan gaan ze als vanzelf wandelen in mijn wetten. Daar hebben ze al die eeuwen daarvoor hun best voor gedaan, maar het is niet gelukt. En God zegt, als het zo is dat mijn knecht David straks de vorst zal zijn bij jullie, en ik als de herder mijn hele kudde weer bij elkaar heb, en de bergen weer functioneren, de zegen weer gaat stromen, dan gaan jullie ook van binnen veranderen. Wedergeboorte heet dat. Nou, u weet nog hoe ooit later bij de Heer Jezus, ene Nicodemus daar bij hem naar binnen komt. 'S Nachts. Want ja, je weet maar nooit of een collega dat ook ziet. Maar de Heer zegt niet: Nicodemus, ik heb even pauze, jongen. Morgen bij de eerste. Nee, als Nicodemus 's nachts komt, mag hij binnen. En Nicodemus die komt binnen en zegt: wij weten dat u een leraar bent van God gekomen. En hij begint een heleboel te vertellen. Maar naarmate het gesprek vordert, blijkt dat Nicodemus eigenlijk niet zo eens heel veel weet. Hij weet niet eens van een wedergeboorte. En de Heer zegt: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als hij niet opnieuw geboren wordt uit water en geest. Maar dat gaat toch niet door opnieuw de moederschoot binnen te gaan. En zo begint Nicodemus vragen te stellen waarvan de Heer zegt: ben jij de leraar van Israël? En weet je dat niet? Jeremia spreekt erover, Ezechiël spreekt erover en jij had het kunnen weten. Je denkt misschien dat je de leraar van Israël bent en dat je op de eerste rij mag zitten. Misschien op een VIP-tribune in het Koninkrijk van God. Maar dan kom je niet binnen doordat je je hebt opgewerkt tot leraar van Israël. Daar kom je binnen door wedergeboorte en dat is mijn werk. Het werk van de geest door water, het woord van God. Die twee ingrediënten zijn nog steeds de enige manier waarop iemand, ook vandaag, het koninkrijk van God mag binnenkomen. Zich een kind van God mag noemen. En weet, ik ben wedergeboren. Ik heb nieuw leven gekregen. En dat is allemaal in Johannes 3. Maar in Johannes 1 had God al gezegd, door de pen van de evangelist Johannes: iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen, heeft het recht gekregen zich een kind van God te noemen. Die is niet geboren uit de wil van het man, uit het vlees, maar is uit God geboren. Zo werkt dat, om bij God te mogen horen. En Israël zal dat straks aan den lijve gaan meemaken. Een wedergeboorte. God zegt dat hier. En als je dat gaat doen, dan ga je het ook fijn vinden om in de wetten van God te gaan wandelen. Ja, dan zegt hij er iets heel raars bij ineens in vers 31... U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Oh, dat is niet zo'n leuke ontdekking. Nee, maar dat is precies de ontdekking die elke christen ook vandaag maakt. Lees maar even in Romeinen 7 mee als Paulus beschrijft dat daar iemand is die denkt: weet je, ik ben christen geworden, ik heb me laten dopen en nu ga ik eens even laten zien wat het betekent om een christen te zijn. Hij doet zijn best, maar dat valt niet mee. Je wilt wel, maar het lukt niet. En elke keer als het niet lukt en je valt weer en je faalt, ja, dan word je een beetje wanhopig. En die wanhoop die slaat zo om dat hij aan het eind van Romeinen 7 beschrijft: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, dat heb je als je wedergeboren bent. En je komt tot de ontdekking dat er in jou iets is wat dat nieuwe leven, wat God wil dienen. Wat het woord van God wil lezen en er ook naar wil handelen. Maar dat je tot de ontdekking komt dat die oude natuur er ook nog zit. En die dat niet wil. En die hebben daar niet echt vrede van binnen. Wanneer dat gaat veranderen? als je niet langer naar binnen kijkt, maar naar buiten kijkt. Want dat volgende vers zegt daar in Romeinen 7, dat verandert als je gaat danken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. U kent dat prachtige lied. Door een blik op het kruis is er een leven en heil, is er een leven voor u en voor mij. Niet mijn tranen, mijn bekering, vergeving, berouw, maar uw bloed wrocht verzoening alleen. Nou, Israël gaat dat ook straks merken. Als daar het werk van de wedergeboorte gaat plaatsvinden, dan gaan zij inderdaad voor het eerst van hun leven walgen van hun eigen zondige daden. En dat is de garantie dat je weet, als zich nog iets mag voordoen, wat niet is naar de gedachte van God, dan ga je ogenblikkelijk op de knieën om het te belijden. En zo wordt die gemeenschap weer hersteld. Zo functioneert vandaag een kind van God. Zo functioneert straks God, het volk van God in het Messiaanse Rijk. Heerlijk. Wat wedergeboorte doet in het leven van een mens. Het maakt inderdaad van iemand een totaal andere mens. Dat is de binnenkant die God beschrijft van zijn volk Israël. Maar dan komt nog een stukje buitenkant. Vanaf vers 33. Op die dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden in plaats van woestenij te zijn voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. Geweldig. De Hof van Eden. Er hebben ooit korte tijd twee mensen gewoond. Die na de zondeval daaruit moesten. Er kwam een cherub die daar met een zwaard de toegang toesloot. Nu, of beter gezegd, op dit moment nog steeds, straks in het Messiaanse Rijk, zal door de omgeving worden vastgesteld als Israël in zijn land woont, dan is het als de Hof van Eden. Dan zullen de heidenvolken in vers 36, die om hen heen overgebleven zijn, weten dat ik de Heere zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. En dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Ja, nu zegt Paulus nog, ik heb geplant, Apollos heeft begoten. Dat zijn de dingen die wij nog steeds moeten doen. En dat doen we na hun voetstappen nog steeds met vreugde. Ieder die daarvoor door de Heer is geroepen. Maar meer kun je ook niet doen, want God geeft de groei. En God zegt straks over zijn volk Israël, en ik ga het allemaal alleen doen, ik laat dat aan niemand anders meer over. Ik ga planten en begieten en ik zal het ook gaan doen. Weet u nog dat hij zei, ik ben God. En wat ik zeg, ga ik doen. En denk je, Heer, wat een fantastisch iets moet dat zijn als straks in het Messiaanse Rijk de ware David zo de vorst is in zijn volk en dit gebied waar zijn volk mag wonen er zo voor staat en dat u dan hun God bent. En God gaat dat voor elkaar krijgen. En dan ineens, hoofdstuk 37. Weer, vers 1. De hand van de Heere was op mij. Ja, daar gaat weer wat gebeuren. Iets wat nog niemand ooit zo heeft gezien. Dat krijgt Ezechiël hier te zien. De Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een vallei. En die vallei lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, zij waren zeer dor. En als doodsbeenderen er liggen en die zijn zeer dor, dan zijn die daar al heel lang. En er zijn er kennelijk ook heel veel. Vers 3, hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Ja, je kunt je voorstellen dat je geen ander antwoord kunt geven dan als je zo'n vraag gesteld krijgt en je krijgt die hele verzameling dorre beenderen te zien. Dat God aan Ezechiël vraagt, denk je dat er nog leven in komt? Alsof Ezechiël zegt, ja, ik zou niet weten hoe. Zeg u het maar, Heer. Antwoord. Profeteer tegen deze beenderen. Dat is op zich al heel merkwaardig. Om een woord te richten tot dorre beenderen. En het woord wat gesproken moet worden is, dorre beenderen, hoor het woord des Heren. Dan zou je toch als mens gesproken alle hoop kwijt zijn om te denken, daar gebeurt ooit nog wat. Maar Ezechiël niet. Ezechiël is de ware mensenzoon. En hij gaat ook tegen deze beenderen zeggen wat de Heer hem heeft opgedragen om te spreken. Vers 5, zo zegt de Heere, Heere tegen beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u tot leven brengen. Weet u nog hoe de Heer vroeg? Bekeert u en kom tot leven. En hier laat God aan Ezechiël zien waarom ze eigenlijk niet gekomen zijn. Maar ze konden het niet. Was het dan een oproep aan dovemans oren gericht? Nou, God roept geen boodschappen aan dovemans oren. Als de oproep komt, bekeert u, is dat echt de menselijke kant waar ieder mens ook vandaag naar moet luisteren. Maar tegelijkertijd weet de mens niet hoe de kant van God eruit ziet op het moment dat hij met een mens begint die bereid is om te luisteren. En die kant krijgt Ezechiël hier te zien. Als het gaat om zijn volk Israël. Heel nauwkeurig gaat God uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. In vers 6. Ik zal pezen op u leggen. Vlees op u doen komen. Een huid over u heen trekken. En geest in u geven. Zodat u tot leven komt. Stap voor stap. Minutieus wordt verteld wat God met zijn volk gaat doen en inderdaad dat het gaat gebeuren, dat deze verzameling ogenschijnlijk losliggende dorre doodsbeenderen, zeer dor en zeer veel, één orgaan worden wat ook nog tot leven gaat komen. De Heer zegt het twee keer. En als de Heer Jezus zegt voorwaar, en als God zegt tot twee keer toe, dan mogen we ervan uitgaan dat het ook echt gaat gebeuren. Vers 7, toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En daar gaat Ezechiël iets merken. Er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde, en zie een gedruis. Er gebeuren twee dingen. Allereerst dat eerste, een geluid. Dat is hetzelfde woord als stem. En u kent nog het principe van de eerste keer. Dat is dit. Als iets een eerste keer in de Bijbel voorkomt, is dat veelzeggend. Waar komt voor het eerst een stem voor? Dat is in Genesis 3, vers 8. Als Adam en Eva in de zonde gevallen zijn, dan hoort Adam de stem van de Heere God die tot hen nadert in de hof en zij verbergen zich. Hier komt weer de stem van de Heere God. Maar niet om mensen bang te maken om zich te gaan verbergen. Maar om dode zondaars tot leven te verwekken. Dan denk je, ja, dit is een machtig taal die alleen maar God kan spreken. En een gedruis, Ja, dat heeft hetzelfde, wordt ook wel eens vertaald met aardbeving. Kortom, dat is een gebeurtenis die niemand kan ontgaan. En dat gaat er gebeuren. Als Ezechiël gaat profeteren, dan ziet hij, de beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. En je ziet de verbazing in gedachten op het gezicht van Ezechiël, alleen al als hij profeteert wat God hem heeft opgedragen. En zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, hij trok er een huid overheen. Dat gebeurt allemaal, al die stappen die gaan in vervulling, maar geen geest in hen. Je zou kunnen zeggen, dat is een eerste fase van het werk van God in zijn volk Israël. En dan komt de tweede fase, vers 9. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensen, kind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals mij geboden was. En toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven, zegt vers 10. Ze gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Het is belangrijk om dit te proeven. Dat als God met zijn volk Israël in de toekomst een werk gaat beginnen, dat dit gebeurt in twee stappen. Maar er moet ook nog iets gebeuren aan hun kant. Toen, vers 11, zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Ook het volk komt tot de erkenning dat er wat hen betreft geen hoop is. U weet hoe Paulus schrijft over degenen die geen hoop hebben. In 1 Thessalonicenzen 4. In tegenstelling tot gelovigen die, waarvan iemand ontslapen kan zijn, ja, die heeft hoop. Wij hebben hoop. Gelovigen zijn hoopvolle mensen. Maar dit volk, wat nog zo dood is, komt tot het besef, er is voor ons totaal geen hoop. Met andere woorden, er was ooit nog eens een keer een restant in Jeruzalem, wat dacht, wij kunnen rechten claimen aan wat Abraham ooit van God gekregen heeft. Maar als we eerlijk zijn, en zo eerlijk worden ze straks, hebben wij geen hoop, geen rechten en zijn wij volkomen afhankelijk van de genade van God. Dat gaan ze zeggen, mensenkind. Vers 12, profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen opreizen, mijn volk, en ik zal u brengen in dit land. En dan staat er tot twee keer toe, ook in vers 13. Ik zal u uit uw graven doen opreizen, mijn volk. Wanneer is dat nog eens een keer gebeurd? Dat graven zijn geopend. Daarvoor moeten wij nog even wachten op dit moment. Als de Heer Jezus gekruisigd is, zegt Matteüs in hoofdstuk 27, vers 52... De graven werden geopend en vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt. Vers 53 zegt, ze gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Velen maken zich druk over de vraag, wie waren die heiligen eigenlijk? En wat is er met hen gebeurd? Nadat zij in de stad zijn verschenen, zijn ze dan weer gewoon overleden? Ja, natuurlijk. Er zijn wel meer mensen opgewekt voor dit moment. Denk even aan Dorcas. Of denk even aan het dochtertje van Jairus. Aan Lazarus. Die zijn ook daarna gewoon gestorven, zoals elk ander. En na dit moment was iemand als Dorcas weer levend gemaakt door Petrus, maar is daarna ook weer gewoon gestorven. Er was er maar één opgewekt die daarna nooit meer is gestorven, maar die is dan ook opgewekt in opstandingsleven. Paulus schrijft over de Heer Jezus dan ook als degene die is opgewekt als eersteling. En de eersteling is altijd de eerste van een grote oogst. En dan schrijft hij ook, als de Heer straks terugkomt, dan komt de hele oogst ook, die van ons slapen gelovigen, die allemaal opgewekt worden en samen met ons, de levenden, gaan wij de Heer tegemoet in de lucht. Kortom, er is nu nog maar één opgewekt in opstandingskracht. Deze ontslapen gelovigen, die zijn even opgewekt om in de stad te komen. Om te laten zien dat er iemand anders is opgewekt, want ze moesten wachten totdat hij was opgewekt. Dat is heel bijzonder. Die tijd dat de Heer in het graf lag, waren die graven dus kennelijk open. Maar toen hij opgewekt was, konden zij de stad binnengaan. Maar het meest verbazingwekkende, wat eigenlijk al het begrip te boven gaat, is dat Jeruzalem hier genoemd wordt de heilige stad. Dat krijgen u en ik niet voor elkaar. Alleen God laat dit door zijn geest zo optekenen. Dit is de stad waar de Heer Jezus buiten de poort aan het kruis is genageld. De stad waar we de oversten en de hele bevolking hebben gaan roepen, kruisigt hem, weg met hem. Als dat gebeurd is en hij is opgestaan naar de schriften, is dat de eerste plaats die kennis gaat maken met de opstandingskracht van de Heer Jezus. En God noemt dat dan ook de heilige stad. Niet dat die stad zo heilig is, maar die stad is heilig omdat Gods naam daar nog steeds aan is verbonden in zijn visie. Ongelooflijk. Wat gaat Gods genade ver? Dat betekent overigens niet dat Jeruzalem vanaf dat moment altijd een eeuwig heilige stad is gebleven. Helemaal niet. Maar op het moment dat die opgewekte heiligen daar komen om te laten zien dat zij opgestaan zijn even uit het graf, is de stad heilig omdat God wil dat dat gebeurt. Daarna, en dat gaat tot in Openbaringen 11 aan toe, wordt die stad getooid met een andere naam. En zeker als straks, ten tijde van de Gods oordelen, voordat de Heer Jezus komt, Jeruzalem op een andere manier wordt genoemd. Openbaringen 11 vers 8 zegt, dat is de grote stad waar die twee getuigen om het leven zijn gebracht, u kent dat, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is. De prangende vraag is, ook voor velen ons van christenen, hoe kijken wij vandaag naar Jeruzalem? Hoe kijken wij vandaag naar het volk Israël? Is daar al iets bezig op de manier zoals wij dat hier in Ezechiël hebben gelezen? Zou je kunnen zeggen, ja, de geest is er nog niet, maar die eerste fase, dat die beenderen bij elkaar komen, dat daar pezen overheen liggen, vlees en huid, daar is toch wel al wat van te zien. Daar ligt toch al wel een herkenbaar lichaam. Dat mag je toch wel Israël noemen. En dus mag je dat toch ook wel een werk van Gods geest noemen. Ja, ik zou daar wat voorzichtig mee zijn, maar ik geef het ter overweging. Hebt u het gedruis gehoord? Hebt u die stem gehoord, die Ezechiël hier wel hoort? Wat wij sinds 48 zien, lijkt ook een beetje op de terugkeer uit Babel. Oké, dat was ook beloofd door Jeremia. Na 70 jaar mag daar weer een terugkeer komen. Maar bij lange na niet het hele volk. Terwijl Ezechiël uitdrukkelijk hier ziet, als die beenderen bij elkaar komen, dan gaat het om het hele volk Israël. Je zou hooguit kunnen zeggen dat wij, wat wij sinds 1948 zien, een soort bemoedigend signaal is dat God straks inderdaad zijn hele volk Israël, been aansluitend aan been, precies daar ligt waar God het hebben wil. U weet hoe nauwkeurig de stammen van Israël hun locatie kregen. En dat zal aan het eind van het boek Ezechiël ook weer precies zo uit gaan vallen. We moeten voorzichtig zijn. Omdat wat nu in Israël plaatsvindt, te bestempelen als een werk van Gods geest. Oké, God heeft zijn hand erin, maar dat geldt voor alle omringende volkeren ook. Maar de Heer zegt zelf, als u de vijgenboom ziet uitlopen en de omringende volkeren en de omringende bomen ziet komen, weet dan dat uw komst, dat mijn komst nabij is. Wat we kunnen zien nu is dat de volkeren om Israël heen weer een rangschikking krijgen. Dat de volkeren van vroeger, het profetische landschap, weer een beetje zichtbaar gaat worden. En dat helpt ons inderdaad te begrijpen dat de Messias gauw komt. Maar als de Messias voor zijn volk gaat komen, dan is de opname van de gemeente daaraan voorafgaande nog eerder. En daarvan zegt Paulus, daar kijken wij naar uit, elke dag. Hier wou ik het bij laten. Maar nog even over die graven. U zult uit uw graven doen oprijzen mijn volk tot twee keer toe. Het is een beetje wat Paulus schrijft als hij in de brief aan de Romeinen het evangelie heeft uitgelegd. Dat hij in hoofdstuk 9 en 10 en 11 nog eens even uitkomt bij een extra toelichting over de manier waarop God Israël straks ook helemaal gaat herstellen. En dan zegt hij in Romeinen 11 vers 15 het volgende. Als hun verwerping, dus de verwerping van Israël, de verzoening van de wereld is, dat betekent nadat Israël terzijde is gesteld en het evangelie naar Jood en heiden kon gaan, ook naar de heidenen dus. Dus de verzoening van de wereld, wat betekent, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Als God straks zijn volk gaat aannemen, dan is het inderdaad een leven uit de doden, dat de graven opengaan en daar een doodsvolk tot leven gaat komen. Ja, en als hij in hoofdstuk 11 is aangekomen, zeg maar dat slotstuk om dat uit te leggen, dat God inderdaad Israël behouden gaat worden, dan kan hij niet anders zeggen dan in vers 33, o diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, hoe onuitspeurlijk zijn wegen. En of u aan het huidige Israël nu wel of niet Gods hand toekent, of wel of niet Gods geestwerking toekent, of al die dingen meer. Eén ding is zeker. Het routeplan wat God hier aan Israël schetst, gaat gebeuren. God gaat in dat dode volk door zijn geest een leven wekken, waardoor daar een groot leger op de been staat. En God laat uit Ezechiël weten, dit is mijn volk Israël. En wij putten hier ook de moed uit om naar onszelf te kijken. Ik hoor wel eens christenen om me heen zeggen, och, we zijn net een verzameling door de doodsbeenderen. Denkend aan dit hoofdstuk. Onderschat niet het werk van Gods geest, zodra de Heere God ook bij u en mij weer eens aanklopt en zegt, mag ik bij je binnenkomen? Zoals daar in Laodicea een gezelschap zich bevindt wat heel tevreden is met zichzelf. Misschien wel net denkt als Abraham vroeger, of naar dat groepje wat dan denkt aan de belofte aan Abraham ooit gegeven. Oh, wij zijn nog lekker bezig. En niet in de gaten hebben dat de Heer al lang buiten staat. Maar dat als hij klopt, dat hij nog steeds binnen wil komen, om met ieder die een oor heeft om te horen, aan tafel wil komen en te zeggen, zullen we samen een maaltijd hebben? Hij met mij en ik met jou. Dat is onze Heer. Ik wou het hierbij laten.